Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Van Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Naar de woorden van de wet des Heren. We zingen daarna van Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Amen.
Schriftlezing, gemeente, is uit vierde hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan de versen 1 tot en met 30. Wij noemden nu Johannes 4. En daarvan de versen 1 tot en met 30. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs, deze Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet, dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieten zeggen dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw geloof mij, de uur komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uur komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen, in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het, die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Tot zover gemeente de schriftlezing. We willen de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. Wij mogen, Heere, opnieuw naderen voor uw aangezicht, om te spreken en om te horen. En wij hebben allen, Heere, nodig en hij die het woord zal verkondigen deze morgen. En degenen die het woord horen, de geest der genade en de geest der gebeden. O Heere, wilt gij ons deze morgen betonen, dat gij juist in deze bijzondere zware tijden van uw kerk af weet. En dat gij de kracht hebt om uw koninkrijk te doen komen, ook waar de machten van deze wereld, de machten van de zonde, de machten van de verzoeking zich alsmaar meer sterk maken en breed maken. Dan hebt gij toch een arm met macht, Heere, gij hebt een hand met groot vermogen. Gij houdt stil die stilgehouden moet worden, en gij zijt het die harten verbreekt die mensen niet kunnen verbreken. Want Heere, gij hebt een machtig wapen en dat is uw Heilige Geest. Gij hebt een machtig wapen en dat is uw eeuwige liefde waarmee gij uw kerk hebt lief gehad. Die liefde die gij ook door die geest komt uitstorten in zondaarsharten. Zodat ze gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, wie zijt gij? En dan zult gij uzelf, Heere, gaan openbaren. Want die u nederig valt te voet, die zal van u uw wegen leren. En gij zult onderwijzen hen die dwalen en brengen in het rechte spoor. En als gij dat beloofd hebt in uw woord, Heer, in het evangelie van uw vrije genade, dan mogen wij toch deze morgen daarop opnieuw een beroep doen. En nu kent gij ons allen, Heere, van hart tot hart. Gij weet wat wij nodig hebben. Gij weet ook of er in ons leven, ook ons jonge leven, plaats is voor uw woord. Of het woord heerschappij gekregen heeft, of dat wij altijd nog onze eigen weg vervolgen. O Heere, dan zijn we zo afhankelijk van u in het bijzonder in dit morgenuur. Maar waar gij nu de harten kent, de nieren proeft, wilt gij het nog wel met ons maken, Heere. En het ontbrekende in ons leven genadig aanvullen. En door uw geest onze harten vervullen, opdat wij komen tot de ware kennis van onszelf. Opdat we komen tot de droefheid over onze zonde, of de afgelegde levensweg. Wat we komen tot het hartelijke verlangen naar uw gemeenschap, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. En op wat we zouden wandelen voor uw aangezicht in de kinderlijke vrezen van uw naam. En wat we bediend mogen worden uit u, de Heer Jezus Christus, het hoofd van de kerk, de middelaar van dat nieuwe en betere verbond, die het fundament der zaligheid is geworden al degenen die geleerd hebben door uw genade dat zij het leven in zichzelf niet hebben, en dat zij daarom het leven buiten zichzelf in u, de Heer Jezus Christus, moeten zoeken. Maak gij het deze morgen met ons allen nog wel, Heer. Gedenk al uw dienstknechten die geroepen worden om uw woord uit te dragen, in welke kerk dan ook, Heer. Maar laat het mogen zijn, in afhankelijkheid van u. Laat het mogen zijn, verlicht door uw geest. Laat het mogen zijn, bewogenheid over de kudde, waarover gij hen tot opzieners hebt gesteld. Heere, dat ze dit mogen doen in navolging van u die gekomen zijt, niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. Dat wij zo, Heere, ook in de bediening van het woord het heil van de naaste op het oog mogen hebben en ook eerlijk mogen handelen met degene die gij aan onze zorgen hebt toevertrouwd, o Heere. Vervul ons dan met uw geest en met uw genade. Ja, ons allen, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het tot blijdschap van uw volk gezegd mag worden, deze en die is al daar geboren en God zal ze zelf bevestigen en schragen. Want daarin wordt gij verheerlijkt, Heere, in het toebrengen van zondaren, in het trekken van zondaren uit de duisternis, door ze over te zetten in het koninkrijk van uw licht en van uw liefde, van de Zoon van uw eeuwig welbehagen. Heere, gij kunt niet verhoren om iets in ons, want we moeten het beleiden, Heer, dat wij de dood verdiend hebben. We moeten het beleiden dat we in onszelf midden in de dood liggen. Maar nu zijt gij het, Heere, die weet wat maaksel wij zijn. Nu zijt gij het die uw schepsel toch niet opgegeven hebt, maar zelfs in het paradijs, waar de mens van u is afgevallen, hebt beloofd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Gij zult het de versenen vermorselen, maar het zaad, Christus Jezus, dat zal u, duivel, de kop vermorselen. En dat is nu de troost van uw kerk, Heere, dat gij de overwinning, het vrije welbehagen beloofd hebt, zodat er al gezegd mag worden het einde van de schrift: die overwint door zijn kracht, die zal alles beërven. En dan krijgen we weer terug wat we door de zonde verloren hebben. Wat zal dat een eeuwig wonder zijn, wanneer we het paradijs Gods mogen beërven, Heere, nadat we uit zo grote nood en dood verlost zijn geworden, om eeuwig te mogen loven en prijzen u en het Lam, dat neergedaald is in de wereld, om de verloren schapen van het huis Israëls te zoeken, maar ook om een licht en verlichting te zijn van al de heidenen, waar we ook deze morgen zullen zien dat ge niet alleen tot de Joden zijt uitgegaan, maar dat ge ook zijt heen gegaan om de heidenen te roepen tot de zaligheid en hem bekend te maken met de hoorn des heils die in u is opgericht. Heere, gedenk allen die hier zitten in een verschillende omstandigheden met al hun ervaring ook van deze week. Laten zij deze dag, Heere, toch vervuld mogen zijn van uw woord. En dat alle verstrooiende gedachten die zo goed zijn in te denken, dat die ons hart vervullen, eens een ogenblik mogen worden weggenomen om geheel en al alleen te mogen zien op u en te mogen horen naar alles wat gij in uw woord gesproken hebt. Wat kan er al, Heere, niet over ons komen in ons leven? Wat kunnen wij ook al niet geschokt worden en verschrikt worden in ons leven? Maar alle dingen zijn in uw hand en gij regeert alles naar uw welbehagen. En wil ons ook in het bijzonder op deze dag nog verblijden in uw bedehuis. Gedenk de verdrukte kerk, Heere. Allen die zuchten in de gevangenissen, wil hen de moed der volharding geven, de geest der volharding, opdat ze zullen mogen zeggen, ik zal vol heldenmoed, daarmee zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen. Dat is uit onszelf niet te zeggen, Heere, want dan is het overmoed. Maar wanneer we het uit u mogen zeggen en door het geloof mogen zeggen, dan is het een heilige vrijmoedigheid die ook nooit door de praktijk weerlegd zal worden, want gij verlaat nooit, o levensbron, wat uw hand begon ook niet, waar het geweld tegen uw kerk achter het ijzeren gordijn zich alsmaar sterker maakt, waar de duivel komt als een engel des lichts, waar hij vrede uitroept, maar waar het geweld in zijn beide handen is. O Heere, maakt gij het met hen nog wel en geef dat ze op u mogen zien, de overste leidsman die de hemel al binnen is gegaan, en die daarin een garantie gegeven heeft aan zijn kerk, dat ze in zijn voetstappen en langs zijn weg daar zullen komen waar hij is naar zijn eigen wens. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Heere, gedenk ons land, gedenk ons volk, gedenk al degenen die belast zijn met de opdracht om voor een regering te zorgen in ons land. Wilt gij hen ook geven de geest der wijsheid, de geest van onderscheid, maar boven alles, Heere, geef dat ze mogen buigen onder uw woord, want daar zullen we allen bij welvaren. Gedenk zo allen die in nood zijn, Heere, ook juist onder deze weersomstandigheden. We gedenken al degenen die de zee bevaren. Wilt gij ook daar nabij zijn en geef dat ze in alle nood en dood u mogen aanroepen. Want gij zijt het toch, die storm- en windgebied, waar gij op de aarde was en met één wenk van uw alvermogen alles, Heere, tot zwijgen hebt kunnen brengen, zodat de scharen zich verwonderden en zeiden, wie is deze, dat zelfs de wind en de storm hem gehoorzaam zijn. Maak gij het dan ook voor hen nog wel, en maak dat ze uw nabijheid ook daar mogen ondervinden, en mogen proeven en smaken dat gij goed zijt. Hoor ons nog, Heere, in de vergeving van al onze zonden, we gedenken de zieken, de bejaarden, alle die met ons meeluisteren, maak het voor hen nog wel en laat ook dit woord mogen zijn, kracht Gods tot zaligheid door het geloof, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkander gaan zingen, gemeente, van Psalm 89 en daarvan het 7e en het 8e vers. Wij noemden u Psalm 89, 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden en gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. 7 en 8 van Psalm 89. U wordt nog bekendgemaakt dat aanstaande dinsdag de catechisaties weer beginnen. Aanstaande woensdagavond hoopt hier te spreken professor Floor over de zendingswerk in Vendaland in Zuid-Afrika. Allen hartelijk welkom. Er zal op die avond geen vrouwenvereniging worden gehouden. Aanstaande zondag zal er zo de Heer wil voorbereiding zijn op het heilig avondmaal. En u wordt nog bekendgemaakt dat de dankdagcollecte heeft opgebracht ongeveer het bedrag van 12.300 gulden, waarvoor de kerkenraad naast de Heere u hartelijk dank zegt. Zingen we nu de genoemde psalmversen. de prediking zingen, gemeente, van Psalm 95 en daarvan het eerste vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En wat er verder volgt in het eerste vers. Tekstwoorden voor het middaguur, voor het morgenuur, gemeente, kunt u vinden in Johannes 4 en daarvan het vierde vers. Deze woorden: en hij moest door Samaria gaan. Wij willen hierboven schrijven: niet gezocht en toch gevonden. Eerste plaats, gemeente, willen we letten op het goddelijke welbehagen. De tweede plaats op een liefdevolle openbaring. En in de derde plaats op de vruchten van het geloof. Niet gezocht en toch gevonden, een goddelijk welbehagen, een liefdevolle openbaring en de vruchten des geloofs. Wij lezen in het vierde vers, gemeente, van het hoofdstuk dat de Heer Jezus door Samaria moest gaan. Aan dit bezoek van Samaria, gemeente, is voorafgegaan een bezoek aan Jeruzalem, waar het Pascha gehouden is geworden en waar de Heer Jezus gesproken heeft, hoewel hij zich niet aan hen heeft toevertrouwd, staat er. Dat er verder weinig bijzondere dingen gebeurd zijn. We lezen wel in het derde hoofdstuk wat aan het vierde vooraf gaat van het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Gesprek in de nacht waarin Christus de woorden Gods gesproken heeft tot deze overste in Israël, gewezen heeft op de noodzaak van de wedergeboorte, gewezen heeft op de noodzaak van de uitvoering van het goddelijke recht, als hij zegt: de Zoon des Mensen moet verhoogd worden, gelijk de slang in de woestijn, wijzende op zijn kruisiging, wijzende op het offer dat hij zou brengen op de kruisheuvel Golgotha. De woorden Gods gesproken, omdat hij door de Vader uit de hemel naar de aarde is gezonden om levende woorden te spreken tot deze wereld, waarvan de schrift zegt dat zij in het boze ligt. Hij heeft daar enige tijd gearbeid, enige tijd vertoefd in Judea, maar nu is hij uit Judea vertrokken om naar het noorden van het land te gaan, namelijk Galilea. En nu was Samaria gelegen, dat weten we wel, tussen Judea en tussen Galilea. Staat, hij moest door Samaria gaan, vertrokken uit Judea. Omdat de Joden de hand willen slaan aan de Heer Jezus Christus, die gekomen is met het leven en die toch niet begeerd wordt, hoewel hij de enige is die de zaligheid kan bewerken, hoewel hij de enige is die aan doden het leven kan geven, want er staat geschreven dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Zijn leer is in Judea niet welkom, omdat men de noodzaak van de wedergeboorte en de noodzaak van de volvoering van het goddelijke recht op wat goddelozen met God verzoend zouden worden, geen ingang vindt in de harten en geen begeerte waardig is voor deze Joden. En dan lezen wij dat de Joden opmerkten dat Christus meer discipelen maakte dan Johannes. Johannes nam al veel van het aanzien weg van de Farizeeën, maar deze Jezus die gekomen was maakte hun aanzien nog veel geringer dan hij door Johannes en zijn arbeid al geworden was. En daarom ontsteekt er in het hart van de Joden grote vijandschap tegen de Heer Jezus Christus en zijn woord en zijn zaligheid en zijn arbeid. En daarom, omdat zij van voornemen zijn om hem te doden, die zozeer hen aanrandde in hun eer, daarom gaat hij uit Judea weg. Maar dat betekent ook dat de kandelaar weg is, dat betekent dat het licht weg is, dat het leven weg is.
Waar de Heere zich verwijdert, daar blijft de dood van ons eigen natuurlijk bestaan over. En zijn we de duisternis van ons eigen hart overgeleverd. Daarom is het zo'n geweldige zaak, gemeente, dat hier Christus afscheid neemt van Judea. Nog niet voorgoed, maar het is wel een ernstige waarschuwing aan het adres van het Joodse volk, wat zo handelt met zijn leer en wat zo handelt met zijn persoon. Die niet gelooft, zegt hij, op ding blijft toren God. Had wel macht om zich te verzetten, had wel macht om zich te verweren, maar zijn uren was nog niet gekomen. Hij was ook niet gekomen om te strijden, was gekomen om te behouden. En waar nu die verlossende hand van Christus wordt weggeslagen, daar gaat hij heen. Als hij weet dat zij hun handen willen slaan aan hem om hem te doden, want zijn uren is nog niet gekomen. Dat is een ontzaglijke zaak. Als er openbaar komt in het leven van de kerk of van de wereld, dat er geen kennis is van Christus, geen behoefte is aan hem, dat er geen plaats is in het hart voor zijn plaatsbekledende gerechtigheid. Pilatus heeft gezegd, wat moet ik met Jezus doen? En daar hebt u de gesteldheid van het hart van ieder mens van nature, wat moet ik met Jezus doen? En dan lezen wij als hij vertrekt, dat wat de dood is van de een, het brood is voor de ander. Want er staat, hij moest door Samaria gaan. Dat is het moeten, gemeente, van het eeuwige welbehagen Gods. Gode zijn alle dingen, staat er in Handelingen 15, van eeuwigheid bekend. Ook de namen van hen die geschreven zijn in het boek des levens, des lams, die tevoren verordineerd zijn, die worden met een goddelijke onfeilbaarheid en zekerheid ook in het uur van Gods welbehagen geroepen, zodat zij onwederstandelijk getrokken worden tot de gemeenschap van de Heere zelf. Hij moest door Samaria gaan. Dat hoeft de gemeente helemaal niet. Er waren nog wel andere wegen om naar Galilea te trekken. Hij had de Jordaan over kunnen steken en door het Jordaandal, door Perea, aan de overzijde van de rivier, kunnen trekken naar het noorden, zoals vele Joden een reis naar het noorden maakten. In ieder geval niet door Samaria. Die Joden die konden wel trekken langs de zeekust om naar het noorden te gaan. Samaria lag daar net tussenin. En staat er in onze tekst dat Jezus, deze Jood, niet waar, het geslacht van David, dat deze Jezus nu juist door Samaria, of hoe u het ook uitspreken wilt, Samaria, moest gaan. Dat moest, omdat God daar een bijzondere bedoeling mee had. Zoals God met zijn zending en zijn roeping, ook tot het ambt, altijd een zeer bijzondere bedoeling heeft. En ook zijn werk in die weg wil verheerlijken. Hij moest door Samaria gaan. Hij gaat niet, gemeente, als de Joden de Jordaan oversteken. Hij gaat niet zoals de vrome Joden langs de zeekust. Maar hij gaat recht toe, recht aan naar Galilea. Dwars door Samaria, omdat deze weg zou worden een heilsweg voor een vrouw die naar God niet zocht en naar God niet vroeg, maar waar God naar gezocht heeft van eeuwigheid. En die hij in de zoon van zijn welbehagen bij de Jacobsbron gevonden heeft, omtrent de zesde uren. Daar slaat het uur van Gods welbehagen, waar de Heere met zondaren gaat spreken. Hij moest door Samaria gaan. Er lag tussen het Joodse volk en de Samaritanen, gemeente, dat weten wij, een diepe en een even oude vijandschap. Die kloof was niet dichter geworden, maar die kloof was al maar dieper geworden. Een vijandschap die ontstaan is rondom het jaar 520 voor Christus. U weet dat omstreeks die tijd de Joden van de koning Darius toestemming gekregen hebben om uit het land van de ballingschap terug te keren naar Judea. En toestemming gekregen hebben om in Judea het heiligdom dat verwoest was onder de hand van Nebukadnezar weer op te bouwen. Dan komen de Samaritanen, dat weten we wel, en die komen een hulp aanbieden. Maar de hulp van de Samaritanen wordt door de Joden geweigerd. En dan komt er een breuk tussen de Joden en tussen de Samaritanen die eeuwenlang geduurd heeft. En die alleen eigenlijk maar door genade kan worden opgeheven. Wanneer de tussenmuur, de muur van de afscheiding, wordt weggenomen door één en dezelfde geest. Grote vijandschap van de Joden tegen de Samaritanen en van de Samaritanen tegenover de Joden. Dat was water en vuur. Maar nu lezen wij van de Heere Jezus dat hij door Samaria moest gaan. Die weg door Samaria, gemeente, was de kortste weg. Het was de meest geriefelijke weg. Het was de meest veilige weg. En toch werd deze weg vanwege die vijandschap van het Joodse volk tegen de Samaritanen door de Joden niet bewandeld. Niet waar, u weet wel hoe dat in het leven kan gaan. Dan gaan we voor onze vijanden nog wel een straatje om. Zo was dat onder dat Joodse volk ook in hun vleeselijke gezindheid. Niet waar, want dat is toch in werkelijkheid een vleeselijke gezindheid. Maar de Heere Jezus, gemeente, die ook die vijandschap zou ondervinden als Jood, die ook die vijandschap zou ondervinden als zaligmaker, die moest door Samaria gaan. Hij heeft zijn komst en hij laat zijn komst en zijn zaligmakend werk nooit bepalen door onze vijandschap of door onze vriendschap, zodat hij vrienden tegemoet komt en vijanden in de steek laat. Maar wij zien hier, gemeente, dat het welbehagen Gods volvoerd wordt, juist in het leven van degene die van deze Jezus niet willen weten, waar hun hart van nature afkerig is van hem. Staat zo treffend in onze Dordtse leerregels: aangezien dan alle mensen gezondigd hebben, zo zou God, heilige en rechtvaardige God, niemand ongelijk hebben gedaan, zou hij ons allen, het ganse menselijk geslacht, in de zonde en in de vervloeking had willen laten. En als er één recht had om een omweg te maken en om Samaria te vermijden en om hen te laten in hun eigen wegen en in hun zonde en vervloeking, dan was het, gemeente, Christus wel. Die van deze Joden, van deze Samaritanen, later ook veel vijandschap zal ondervinden, waar ze zelf de stad voor hem sluiten, zodat de discipelen vragen: Heere, laat het vuur maar van de hemel regen. Hij heeft het niet gedaan. Ik ben niet gekomen om te verderven. Ik ben gekomen om te behouden. Hij moest door Samaria gaan, hoewel hij een omweg had kunnen maken. Dat is nu de troost en de verwondering, gemeente, van de uitverkiezing, dat God rechtvaardig om ons leven heen kan gaan, dat er genoeg ligt voor zijn aangezicht om van ons afscheid te nemen, maar dat hij dit toch niet doet en dit toch niet wil doen, waar de namen geschreven staan in het boek des levens des lands. Deze leer, zeggen de Dordtse leerregels, worden door vele mensen verdraaid, door verkeerde, onreine mensen, tot hun eigen verderf. Maar het is voor de heiligen en de gelovigen een bron van onuitsprekelijke troost. God had ons allen rechtvaardig in onze zonde en vervloeking kunnen laten. Maar staat er in dat tweede artikel van het eerste hoofdstuk: maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De dood verdiend en tot het leven opgeschreven in het boek des levens. Niet gekomen om te verderven, maar gekomen om te behouden. Wat is zijn tegenwoordigheid, gemeente, aan te prijzen? En wat is het aan te prijzen om hem te zoeken, die de verloren schapen van het huis Israëls opzoekt, maar die ook gesteld is tot een licht en verlichting van de heidenen, om te bescheiden mensen die van nature gezeten zijn in de duisternis. Hij die het leven is en die gezegd heeft die mij vindt, die vindt het leven. Hij kon om Samaria heen gaan, maar hij heeft het niet gedaan, omdat hij die wereld en omdat hij die vrouw, die hij straks zal ontmoeten, die Samaritaanse vrouw, heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom zal openbaren, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik, ik ben uw heil alleen. En dit is nu de troost van de uitverkiezing, van het welbehagen Gods, dat zijn voornemen, zijn besluit, nooit door onze vijandschap, gemeente, is teniet te doen. En daarom is dit het wonder voor al degenen die God vrezen tot het einde van hun leven toe. En ik denk dat het wonder alsmaar groter wordt. Dat God een uitverkiezing heeft. En dat God een welbehagen heeft. En daarin zullen zij ook bij het licht van Gods geest in leren roemen. Waarom was het op mij gemunt? Dan zal het enige antwoord zijn, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. De Heer Jezus is door Samaria gegaan. Dat lag op zijn weg. Dat lag van eeuwigheid op zijn weg. En dan komt hij daar, vermoeid. Hij zet zich neer bij de Jacobsbron nabij Sichar. En het was omtrent, staat er, de zesde uur. De Heere zoekt een plaats bij de bron, waar het nog wel eens koel kon zijn. Hij is vermoeid, want hij was God, maar hij was ook mens. Al onze zwakheden op zich genomen, en als hij daar dan gezeten is bij de bron, dan komt daar een vrouw met een watervat op een zeer ongewoon uur, gemeente. De zesde uur, dat was ongeveer 12 uur, was het niet de gewoonte om te gaan putten. Wat gebeurde 's morgens vroeg of wat gebeurde 's avonds. Maar midden op de dag, dan ging men niet putten. Waarom deze vrouw wel naar deze Jacobsbron gekomen is, met dat watervat op haar schouders, dat weten wij niet precies. We weten het ten diepste alleen te verklaren vanuit hetzelfde welbehagen Gods, die niet alleen gezanten zendt, maar die ook de mensen op de weg plaatst van zijn voetstap. Waar de Heer komt, daar zullen er ook degenen zijn die geroepen moeten worden met de krachtige roeping van zijn woord en van zijn geest. En dan zet hij zich neder, ontmoet deze vrouw en gaat tot haar spreken. En dat is wel een wonder, gemeente, als de Heer tot ons spreken gaat. Enige tijd geleden heb ik gezegd, toen ging het over Jona, dat als God opdracht geeft aan de profeten om te spreken, al is het enkel veroordeling, dan is dat nog om te behouden. Maar God gaat spreken tot mensen, gemeente, is dat in de regel van de schrift, om hun ziel van de dood te redden. En nu gaat de Heer Jezus spreken tot deze Samaritaanse vrouw. En hij zegt tegen deze vrouw, geef mij te drinken. Niet omdat hij van mensenhand gediend behoefde te worden, als iets behoevend, want hij was waarachtig God en almachtig God. Dus hij had die vrouw echt niet nodig. Maar hij wil een gesprek beginnen. En hij vraagt van deze vrouw die water kwam putten om hem ook enig water te geven. En dan komt, gemeente, de vijandschap al openbaar. Terwijl hij nauwelijks is begonnen te spreken. Want dan zegt zij, hoe begeert gij die een Jood zijt? Van mij die een Samaritaanse vrouw zijt, dat ik u te drinken geef. Daar hebt u, gemeente, die oude vijandschap die daar bestond tussen de Samaritanen en tussen de Joden. Vijandschap die zich ook richt hier tegen de Heere Jezus Christus. Hoe begeert gij die een Jood zijt? Dat wordt gehoord zijn. Dat wordt eigenlijk met diepe verachting gesproken. Joden vroegen geen gunst van Samaritaan. En een Samaritaan vroeg geen gunst van een Jood, want daar was hij veel te hoog voor. Daar stond hij veel te hoog voor bij zichzelf. Het is in de eerste woorden van het gesprek, gemeente, eigenlijk al mis. Hoe begeert gij die een Jood zijt, dat ik u te drinken geef? Daar hebt u het beeld van ieder mens die in zichzelf niet zit te wachten op de komst van Christus, op de komst van een volkomen zaligmaker, die ook blind voor hem is, die hem ook ten diepste vraagt, omdat hij in zichzelf gerechtigheid heeft, omdat hij bij zichzelf wijsheid heeft, omdat hij zichzelf echt nog wel kan behelpen. Dat is ons leven van natuur. En hoe beantwoordt hier, gemeente, nu de Heere dit verwijt en deze verachting en deze spot in de woorden van deze Samaritaanse vrouw? Ook met spot, ook met verachting, gaat hij zeggen: vrouw, ik had u wel voor eeuwig in de zonde en de vervloeking kunnen laten, want ik ben die en die. Ik ben mens, maar ik ben ook God. Ik zal uw rechter worden straks. En dan zul je wel eens zien wat er gebeurt. Zo zou de gemeente misschien wij gesproken hebben. Kwaad met kwaad vergelden. Maar nu gaat de Heer Jezus deze vrouw door zijn welbehagen zichzelf openbaren. En hij beantwoordt de vijandschap van deze vrouw met zijn onderwijs. En dat onderwijs van Christus, dat is een onderwijs tot de zaligheid. Zij kent de gemeente Jezus niet. Wie kent Jezus van nature? Het is een naam van 5 letters. Maar wie heeft hem nodig? Wie kent hem zoals hij gekend moet worden? En wie heeft dat levende vertrouwen wat de kerk heeft in deze volkomen zaligmaker? Wij hebben het van nature alle niet, gemeente. Maar nu is dit het wonder van het welbehagen Gods. Het wonder ook van de uitverkiezing. Dat de Heere zichzelf komt te openbaren aan degenen die hem niet kennen. En aan degenen die hem niet beminnen. Om in hem hun hoogst vertrek en al hun heil te leren achten. Om hem te leren kennen als die enige en waarachtige wijnstok in wie alleen het leven te vinden is. Om hem te kennen als die meerdere, verhoogde, die zijn leven gegeven heeft tot rantsoen voor velen en door wiens dood het leven is bereid. Dat is alleen, wanneer we daar wat van mogen kennen in ons leven, dat is alleen vrucht van de openbaring van de Heere zelf door zijn woord en door zijn geest. En nu moeten wij eens zien, gemeente, hoe wijs en hoe zachtmoedig de Heere Jezus Christus gaat spreken met deze Samaritaanse vrouw. Hij gaat haar nieuwsgierig maken. Hij gaat haar begeerig maken. Haar die niet wil weten van hem die de woorden God spreekt, die gezonden is door de Vader, die de heerlijkheid verlaten heeft om zich te begeven in de dikke Egyptische duisternis van ons zondaar bestaan. Nu gaat hij, gemeente, in alle zachtmoedigheid het hart van deze Samaritaanse vrouw voor zich inwinnen. Van deze slechte vrouw die 5 mannen had gehad. Die man nu is, is uw man niet, zegt de Heere Jezus later tegen haar. Het wonder van Gods welbehagen. Gaat de Heer Jezus haar begeerig maken. En hij zegt: indien gij de gave Gods kent en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd. En hij zou u wel levend water gegeven hebben. Ziet u wat een zelfverloochening, gemeente. Ziet u wat een liefde. U geeft mij geen water. Maar als u het mij gevraagd zou hebben, indien u mij gevraagd zou hebben om het levende water, dan zou ik het u voor zeker gegeven hebben. En wie dit verstaat, met de oren des geloofs, die zal zeggen, aan God ligt het in der eeuwigheid niet, dat er verloren zal gaan. Als hij zegt, indien gij het mij gevraagd zou hebben, ik zou het u wel gegeven hebben, dan betekent dat, gemeente, dat het woord vervuld wordt, grimmigheid is bij mij niet. En u gaat de Heere daar op het hoofd van deze vrouw kolenvuurs hopen. Dat betekent geen kwaad met kwaad vergelden, maar het goede openbaren om door het goede het kwade te overwinnen. Indien gij wist, indien gij de gave Gods kent en wie is die met u spreekt, dan zoudt gij het van hem begeerd hebben, namelijk dat levende water. En naar aanleiding van die vraag naar water, gemeente, gaat de Heer Jezus nu, zij het nog in het verborgen, spreken over de wonderlijke kracht van de Heilige Geest, die hij noemt levend water. We zullen straks uitleggen waarom die geest wordt genoemd levend water. Indien gij wist wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, hij zou u levend water gegeven hebben, indien gij het wist. Dus, dat betekent, gemeente, dat ze het niet wist. Dat ze onbekend was met deze Jezus. En weet wat het ergste is? Dat hoewel ze onbekend is met hem, dat dit haar in haar leven niet eens tot grote droefheid is. Ze vindt dat niet eens erg. Ze miste niet. En ze leeft zomaar rustig voort met haar zesde man, die haar man niet is. Om straks voor eeuwig te moeten wegzinken onder rechtvaardig oordeel Gods. Zo leeft ieder mens van natuur. Indien gij het wist, kennen we hem, gaat ons hart naar hem uit, hebben we zijn reuk wel eens geroken. Bruid uit het Hooglied, die wist het. En die kende zijn stem. Ja, mijn schapen, zegt de Heer, kennen mijn stem. Ziet, daar komt hij. Dat is mijn liefste. Dat is de stem van mijn liefste. Dat leren ze verstaan door zijn woord en door zijn geest in de openbaring van zijn werk en in de openbaring van zijn persoon. Indien gij het wist. Dat is de schaduwzijde, gemeente, van ons bestaan. Dat wij het niet weten. En dat een goddelijk wonder voor ons allen nodig is. Jonger en ouder. Er is geen moderne weg tot de zaligheid. Er is één weg tot de zaligheid. En dat is zondaar worden voor God. En dat is komen tot de kennis. Zaligmakende kennis. Van de Heer Jezus Christus. Die de woorden des levens spreekt. Die de woorden God spreekt, die de enige is die verhoogd werd, en de enige is die de last van de toren Gods gedragen heeft, en de enige is die met zijn gerechtigheid al onze zonden voor een eeuwigheid kan bedekken en weg kan nemen en kan werpen in de diepte van de zee van eeuwige vergetelheid. De Heere die zegt, indien gij de gave Gods kende en wie hij is, zo gaat God, gemeente, mensenharten begeerig maken naar de kennis van hem zelf. De begeerte gaat aan het bezit vooraf, het verlangen naar de vervulling van de belofte, aan de vervulling van de belofte zelf. De Heere zegt, dat water, wie daarvan gedronken heeft, en dan wijst hij op het water in de diepe put. Wie van dat water gedronken heeft, die zal in eeuwigheid, die zal opnieuw dorsten. Maar wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Waarom, gemeente, spreekt de Heer Jezus nu van levend water? Wel omdat de geest Gods dezelfde werking heeft het geestelijke leven, als wat levend water doet op een dorre akker, die dor en mat van droogte brandt en waar de scheuren in zich vertonen. Nu is die geest hetzelfde als dat levende water wat die dorre aarde doorvochtigt en maakt dat het zaad kan ontkiemen en maakt dat het zaad ook vruchten doet dragen in het leven. De aarde van ons bestaan is vruchteloos, onvruchtbaar. Of we zouden moeten spreken over de stinkende vruchten waar Jesaja over spreekt in het vijfde hoofdstuk. Want God kan in ons leven, ook niet in een godsdienst, zonder zijn geest, enig behagen hebben. Laten wij dat altijd goed bedenken. Er zijn wel eens mensen die denken, er zijn drie wegen. Je hebt mensen die wandelen op een weg van pure vijandschap. Je hebt aan de andere kant mensen die wandelen op de weg des levens. En dan zou er nog een soort derde weg zijn van mensen die wel godsdienstig meeleven, maar die weliswaar niet op de weg van de zonde willen wandelen, maar toch ook niet wensen te wandelen op de weg des levens. Dit bijpad, deze derde weg, gemeente, daar weet de schrift niet van. En laten wij ons ook met deze weg niet bedriegen. Het is dood of leven. Het is waarheid of leugen. Het is behouden of verloren. En dat het ons gedurig werkzaam mag maken aan de troon van Gods genade. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Och, Heere, zet me toch op de weg van uw voetstappen. Och, Heere, dat ik u toch eens mocht ontmoeten. Want die u vindt, vindt het leven. De Heere gaat deze vrouw spreken over dat levende water. Die geest Gods, gemeente, wordt ook wel eens genoemd rein water. Ik zal rein water, zegt de profeet, in de naam des Heeren. Ik zal rein water op u sprengen, zegt de Heer. En daar wordt gedacht aan die reinigende kracht van de Heilige Geest. Want waar de geest gaat werken, wordt de zonde ons te dood. En krijgen wij een vermaak in de wet Gods. Die wordt onze betrachting al de dag, zoals David dat zegt. Hier wordt de geest genoemd, vergeleken met levend water. En dat is, gemeente, wat de geest doet. Levend maken. Paulus zegt de letter dood. Maar de geest, die maakt levend. Geest Gods is het die in ons het leven herstelt, die in zijn volk het leven bewaart en die ook dat leven voltooit. Want niemand, zegt God, zal ze uit mijn hand rukken. Waar die geest Gods eenmaal is gaan werken in ons hart en in ons leven, daar zal die gave Gods een blijvende gave zijn. Ja, zegt hij zal worden als een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Dat betekent, gemeente, dat waar deze gave Gods eenmaal in het leven geschonken is, en waar deze gave eenmaal gewerkt is in het hart, dat degenen die de gave ontvangen hebben niet behoeven te vrezen, al vrezen zij in de praktijk wel duizendmaal, maar dat ze toch door Gods woord wordt bemoedigd om hieraan nooit te twijfelen. Dat wie eenmaal deze gave van het levende water ontvangen heeft, deze gave nog eens zal kwijtraken. Dat kan de verklager der broederen wel eens zeggen, nietwaar? Dat we die gave nog eens kwijt zullen raken. En dan gaan we zeggen, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, dan gaan ze weer vragen naar het levende water. O levensbron, wil bijstand zenden. Indien gij wist wie hij is die tot u spreekt, indien gij de gave Gods kende, ge zou het van mij begeerd hebben. Dat is de vraag van Gods kerk. Dat ik hem mocht kennen. Dat ik dat levende water bij vernieuwing mocht ontvangen. Want alleen door uw geest krijgen we verstand van Gods en van goddelijke zaken. Dat is de geest van de ontdekking, ook van de nadere ontdekking in ons leven. Als de geest ook van de vertroosting, op wat we moed zouden vatten, opnieuw. en zouden zeggen, de Heere zal in dit moeilijk leven zijn gunsten erfolk nooit begeven. Dat leert één en dezelfde geest in het leven. Indien gij het wist, ik zou u levend water gegeven hebben. Deze vrouw is gemeten met deze woorden nog niet overwonnen. Spottend zegt ze, zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ook uit deze put gedronken heeft. Heb gij ander water? Heb gij een andere bron? Jacob heeft ook uit deze bron moeten putten. Kunt gij het op een andere manier dan verkrijgen? Zijt gij meerder dan Jacob? Hier wordt gemeente Jacob genoemd onze vader Jacob. Dat betekent dat ook de Samaritanen, die in hun godsdienst wel veel afgoderij hadden, de godsdienst van de Samaritanen was eigenlijk op de letter gezien onzuiverder dan de godsdienst van de Joden. Op de letter gezien. Wezen maakt het niet veel verschil. Ze misten beiden die ware levende geest Gods. Ze noemen Jacob dus toch onze vader, omdat zij ook min of meer trachten te leven uit de historie van Israël. En min of meer de God van Israël trachten te behagen met hun leven, met hun werken. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? O gemeente, ze had het eens moeten wezen. Weet, meer dan Abraham, meer dan Salomo is hier. Eer Abraham was, ben ik, zegt God. Ze is nog niet ontvankelijk geworden voor die gave Gods, wat heeft de Heere veel werk aan zijn kerk. Maar nu gaat hij, gemeente, nu zij nog niet verstaat waarom het gaat. Nu gaat hij plaatsmaken voor deze levende gave Gods. Voor zijn eigen woord. Voor het woord van de zaligheid. En hij gaat haar doordringen. Dat is ook een trek in het geestelijke leven, die we altijd weer tegenkomen. Hij gaat haar doordringen van de noodzaak om dat levende water, die zaligmakende geest van God, ook persoonlijk in ons leven te ontvangen. En dat doet God nu, gemeente, in de weg van de ontdekking, door ons te laten zien en al meer en nader te laten zien wie we zijn en wie we door de zonde geworden zijn. Want wanneer zij zegt, Heer, geef me dan maar van dat water, spottenderwijs, dan zegt hij, haal uw man. En dan vermoedt ze nog niet wat hij met deze woorden bedoelt. Het is net gemeend alsof de Heer Jezus Christus, die grote profeet en leraar, van zijn onderwerp afstapt. Hij spreekt nu niet meer over het levende water. Hij spreekt niet meer over de Heilige Geest. Maar hij gaat ineens tegen deze vrouw zeggen, haal uw man. Wat had dat nu met de eerste zaak te maken? Hij die met wijsheid handelt, gemeente, weet ook wel waarom hij dat zegt. Wat is haar antwoord? Als hij zegt, haal uw man, dan zegt zij, ik heb geen man. Gij hebt wel gesproken, want gij hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt, is uw man niet. Daar ligt hij de sluier op van haar leven en daar laat hij haar zelf zien bij het licht van zijn woord en van zijn geest, wie zij is geworden door de zonde en wie zij was, alle gerustheid levende in de zonde. Gij hebt 5 mannen gehad. 5 keer een man verlaten, een wispelturige vrouw, een allemansvrouw. En waar ze nu mee samenleefde, buiten een wettig huwelijk, was haar man niet. En deze vrouw, gemeente, wiens leven toch de onze niet zou moeten wezen, waar wij ons misschien nog wel voor zouden schamen, deze vrouw, deze allemansvrouw, is naar het welbehagen Gods, de bruid van Christus, Johannes heeft het goed begrepen toen hij zeide, die de bruid heeft, is de bruidegom. En nu gaat de Heer Jezus Christus, deze vrouw die 5 mannen heeft gehad, en die nu met een 6e man leeft, nu gaat de Heer Jezus zich openbaren als de hemelse bruidegom, als de levensvorst die het leven, het levende water kan verstrekken. En dat doet tegenover mensen die hun leven getuigt van de diepe val in de zonde. 5 mannen gehad en die nu uw man is, is uw man niet. Ze noemde hem misschien wel haar man. De mensen noemden misschien wel haar man, maar het was haar man niet. De bruid van Christus, al is ze zwart van de zonde, niet gezocht en toch gevonden. En hij moest door Samaria gaan, al was het alleen maar voor deze heidense Samaritaanse vrouw. Dordtse leerregels zeggen, om tot geloof te komen, zendt God goedertierlijk boodschappers van het goede, tot wie hij wil, gemeente, en wanneer hij wil. Nu, dat is de aanstoot geweest voor Judea, dat is de aanstoot geweest voor de leidende mannen van Israël, dat de Heer Jezus en in zijn gelijkenissen en in zijn daden zich altijd maar inliet met de Samaritanen. Wie is het die de halfdode man opneemt? Wie is het die hem brengt op de plaats waar hij verzorgd kan worden zodat hij niet sterft? Wie is het die zijn leven in de waagschaal stelt waar de rovers hem ook wel konden ontkleden, plunderen en doodslaan? Het was een Samaritaan. Wie was het van de 10 die terugkeerde nadat hij genezen was? Allen waren zij melaats. 1 kwam er terug. Waar zijn de andere 9? Wat was die ene? Het was een Samaritaan. O, die Samaritanen, wat hadden ze daar toch een hekel aan. Dat Joodse volk. Maar de Heer Jezus Christus naar zijn welbehagen komt om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. God zendt goedertierlijk boodschappers tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dit is de troost van de kerk. En het is een rots der ergernis, een steen des aanstoots voor degene die door de werken der wet in een vleeselijke gerechtigheid zalig zoeken te worden. God heeft degene die hij tevoren verordineerd heeft, zegt Paulus in Romeinen 8, ook inderdaad metterdaad door de kracht van zijn Heilige Geest geroepen. Sommigen heeft God van eeuwigheid verkoren in Christus, alleen in hem, omdat hij met zijn gerechtigheid, dus het hoofd van de kerk, hoofd van het lichaam, ook dat lichaam, ook zijn kerk met zijn gerechtigheid bedekt. Hij is de middelaar van een eeuwig verbond, omdat zijn bloed en zijn offeranden een eeuwige waarde hebben. Hij is het fundament van de eeuwige zaligheid. Je hebt 5 mannen gehad en aan deze vrouw komt nu de Heer Jezus Christus zich openbaren. God zendt tot wien hij wil en wanneer hij wil. Inderdaad, gemeente, een liefdevolle openbaring waar God zich openbaart aan mensen die, eigenlijk zouden we zeggen, die openbaring niet waardig zijn. Gij hebt 5 mannen gehad en toch wordt zij door dit ontdekkende woord van deze niet vertoornd. Nee, juist door het feit dat hij zich openbaart als een die alle dingen weet, buigt zij onder zijn woord. Ze wordt niet boos om wat hij zegt, maar ze is het met hem eens geworden. Ook in zijn ontdekkende spreken. En dat is, gemeente, zouden we zeggen, al een van de vruchten van het geloof. Het is de mens van nature eigen om tegen te spreken, om het woord van zich af te werpen. Maar het is een vrucht van de verkiezing, het is een vrucht van het waarachtige geloof, wanneer wij ook onder het ontdekkende spreken Gods leren buigen. Uit Judea moest hij vertrekken, want ze hadden hem doodgeslagen. Maar voor deze vrouw is zijn woord niet te scherp als hij zegt: gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. En haar overspel zet in het zachtelijke licht van zijn heiligheid en van Gods rechtvaardigheid. Ze buigt onder dit woord en ze zegt: Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. De ogen gaan al gemeente enigszins open. En u wordt zij tegelijkertijd, en ik zou zeggen dat is de tweede vrucht van de verkiezing, nu wordt zij tegelijkertijd begerig naar meer onderwijs. Want ze gaat nu spreken over het bidden. En waarom, gemeente, begint ze nu juist te spreken over het bidden? Omdat degene tot wie God gesproken heeft in het leven gaan zien de noodzaak van het gebed. Dat wordt de ademtocht van de ziel. En daarom gaat ze spreken en vragen stellen over het bidden. En ze zegt: onze vaders, de Samaritanen, hebben op deze berg Gerizim, waar een eigen tempel was gebouwd, aangebeden. En gij lieden zegt, de Joden zeggen, dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dus ze gaat vragen stellen over het waarachtige bidden. Waar moet ik nu bidden? Dat is de behoefte van degene tot wie de Heer in het leven gesproken heeft, om hem ook te zoeken in het gebed en om zijn gemeenschap in dat gebed ook te mogen beleven. En dan zegt de Heer Jezus op haar vraag waar ze moet aan bidden, dan zegt de Heer Jezus tegen haar: vrouw, God zijn geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En daarin wordt het vormelijke bidden veroordeeld. Niet om het als vorm na te laten, maar omdat het als vorm alleen zonder inhoud en zonder wezen te kort is. En daarom zegt hij: vrouw, er komt een tijd. Tijd in de historie, tijd in het leven van Gods kerk, dat zij leren bidden in geest en in waarheid. Dat ze gaan leren dat al hun vormelijke gebeden, die niets anders waren dan een vermenigvuldiging van lege woorden, dat deze voor God niet hebben kunnen bestaan. En dat ze in deze verrichtingen ook schuld met schuld hebben vermeerd. Zij gaat vragen stellen over bidden en ze krijgt een antwoord op deze vraag. Dat is het werk Gods om ons te leren, gemeente. Ook in zaken van het gebed. De Heere heeft haar verklaard hoe zij bidden moet. En dan zegt zij: ik weet dat de Messias komt. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En dat is, gemeente, met recht waarheid. Want dit is het werk van de gezalfde des Heeren. Om alles te verkondigen. Ze had ook een Messias verwachting. Maar zij verwachtte van deze Messias gemeente niet veel. Ze wist met haar volk dat de Messias eenmaal zou komen. Maar haar leven was er niet naar. Ik weet dat de Messias komt. Weet u het ook? Jonge mensen, weten jullie het ook? Dat de Messias komt. Want hij zal komen, staat er, op de wolken des hemels. Hij zal komen bij het geluid van de bazuin. Daar spot de hele wereld nog mee op het ogenblik, nietwaar? Waar is de dag van zijn toekomst? En we leven rustig verder. Ik kunnen nog spotten, nietwaar? We worden niet gecorrigeerd, we worden niet gestraft, dus we kunnen vrijuit spotten. Waar is de dag van zijn toekomst? Zo spreekt de wereld. Maar hij komt, zegt de dichter, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Ik weet dat de Messias komt. Dat wist zij ook. Maar ze leefde met haar mannen rustig voort. Wij weten het ook. Maar wat heeft het in ons leven veranderd? Dat is de vraag, gemeente, waar wij tijdig een antwoord op moeten hebben. Ze wist, ze dacht, zou die het wezen? En dan geeft hij op deze onzekerheid een antwoord. Ik ben het die met u spreekt. Aan zijn tweede komst is een eerste komst vooraf gegaan. Maar op zijn eerste komst zal een tweede komst volgen, spotvrij uit, lach erom. Maar ik zal lachen, zegt God, als u vrezen komt. Die hem zoekt, die zal hem eren. En die hem zoekt, die zullen hem vinden. En die klopt, die zal worden opengedaan. De vruchten, gemeente, van het welbehagen Gods komen openbaar in het leven van deze Samaritaanse vrouw. Ze gaat weg. Ze heeft hem gezien. Ze heeft zich verblijd. Die een volkomen zaligmaker is. En volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Ze laat haar vat staan. Ze gaat naar de stad. En uit de liefde wordt ze zo gunnend en mededeelzaam. Dat ze in de eerste plaats, eerlijk gemaakt door Gods genade, zegt. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Komt. En laten wij hem gaan zien. Wat een ootmoed. Zo met haar leven voor de dag te komen. Ook tegenover haar volk. Wat een liefde om ze mee te nemen. Dan gunnen we de duivel er geen een. En dan zouden we willen dat de ganse wereld zalig werd. En tot kennis kwam van hem. Die in het woord Gods levende woorden spreekt. En ontdekkend, maar ook vertroostend. En zij baden hem, lezen wij aan het slot van deze geschiedenis, die wonderlijke geschiedenis van Gods welbehagen. En zij baden hem dat hij bij hen bleef. Dat is weer een vrucht van de verkiezing. Het is de hang naar de gemeenschap met God. Emma's gangers dwongen de heren om mee te gaan in hun huis. Met hen gesproken, met hen gegeten, is hen openbaar geworden in de breking van het brood. En ze zeiden toen hij vertrokken was, waren onze harten niet brandende in ons, toen hij op de weg tot ons sprak. Daar hebt u, gemeente, de zaak. En zij baden hem dat hij bij hen bleef. Want die van dat levende water geproefd heeft, die zal van het troebele water van de wereld niet meer wensen te drinken met de volle vreugde en de volle bevrediging van zijn hart, van het vernieuwde hart. Dan kunnen wij daarin geen vermaak meer hebben. Uitverkiezing is geen last, maar een lust. Sommige mensen, zegt de belijdenis, verkeerde, onreine, onvaste mensen, verdraaien het tot hun verderf, maar het geeft de heilige en godvruchtige zielen een onuitsprekelijke troost, omdat in dat welbehagen Gods de ruime mogelijkheid is geopenbaard van zalig te kunnen worden, al zijn wij een vrouw die 5 mannen heeft gehad en die met de 6e man leeft zonder enige ongerustheid. En met volle teugen van het leven nog geniet. Dan kunnen zulke zwarte zondaren en zondaressen zalig worden. Waarom was het op mij gemunt? Verkiezing is een wonder. Want God zendt tot wien hij wil en wanneer hij wil. Het was omtrent de 6e uur. Zeer bijzonder. maar ze moest er wezen, opdat God zijn welbehagen en zijn gunst aan haar zou kunnen betonen. Die is het die het verlorene zoekt. En hoe kunnen we nu weten dat uitverkoren zijn? Kunnen we dat nu weten, gemeente? Dat we besloten liggen in het eeuwige welbehagen Gods. Kunnen we dat weten? Niet door de diepten van de verkiezing te doorvorsen, zegt de belijdenis. Niet door de verborgenheden trachten te weten te komen. Maar door te zien in de eerste plaats op de vruchten van het leven. Maar in de tweede plaats, gemeente, ook om te zien op hem die genoemd wordt spiegel van de verkiezing. Alsof in hem zichtbaar wordt het eeuwige welbehagen Gods, wat goddelozen met hem wil verzoenen en vijanden tot vrienden wil maken. En dan zullen we ten diepste toch vooral moeten zien, want die vruchten kunnen nog wel eens verborgen liggen. Op hem bij wie de levensbron is, om hem eraan te roepen en te zeggen: gij zonen Davids, ontferm u mijner, die door zijn geest de levenswortel blootlegt, die door zijn geest de goddelijke liefde in het hart openbaart, die door zijn geest vruchten doet dragen van geloof, kinderlijke vrezen Gods, troefheid over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid en geestelijke blijdschap geeft in de christenen, die deze verkiezing met een heilige vermaking waarnemen, namelijk in de vruchten van het geloof. De verkiezing is een grote troost voor Gods kerk. Het is een verschrikkelijke leer voor degene die rustig voortleven, die nergens door te bewegen zijn en die vast blijven staan op hun eigen weg en die volharden bij het woord: wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Die openbaren in en met hun leven eerder de vruchten van de eeuwige verwerping dan de vruchten van de zalige verkiezing Gods in de Heere Jezus Christus. Dat woord mag ons gerust ongerust maken, want het zou ons wel eens kunnen brengen op de plaats waar we gaan zeggen: zonen Davids, ontferm u mijner, want gij zijt het toch in wie God zijn volk heeft uitverkoren. Zie mij nog in genade aan. Een troostvolle leer voor degene die aangevochten worden. God zal zijn werk nooit begeven, zijn verkiezing is eeuwig. Maar een ontzaglijke leer voor degene die willens en wetens voortleven, terwijl ze zien dat hun leven niet in overeenstemming is met het woord Gods. Het is een wonder als we besloten liggen in het welbehagen. Maar we zullen de mond moeten sluiten wanneer we zien dat God na zoveel roepstemmen geen antwoord heeft gekregen van ons. Daarom zegt hij: zoek mij nog terwijl ik te vinden ben. En dat we dan maar mogen vragen: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik, die dood ben in de zonde, leven, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest, het levende water, mijn ware wijsheid leer tot in eeuwigheid. Amen.
Amen.
eindigen wij gemeente met dankzegging. Heere, zegen uw woord, want aan uw zegen is het alles gelegen. Wilt gij het nog wel maken, Heere, met ons allen, en dat dit woord ook van deze morgen ons zal mogen uitdrijven tot u, om u te mogen vinden, om losgemaakt te worden van de zonde, te ontbinden de knopen der ongerechtigheid, en om te mogen wandelen in het vrolijk levenslicht dat van uw aangezicht schijnt. Hoor ons uit genade, doe verzoening over onze zonden, en wil ons ook een andermaal, Heere, samenbrengen tot eer van uw naam en tot onze zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen tot besluit van Psalm 105 en daarvan het eerste en het derde vers. Wij noemen u Psalm 105, 1 en 3, looft. Loof verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren en vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. 1 en 3 van 105. Van gemeente met biddende harten de zegen des Heer. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.